Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. Dit is een leuke en bijzondere aflevering, want we zitten weer eens met een enthousiaste nerd aan tafel. Elger Jonker, hij heet eigenlijk ook Stitch op onze Slack en overal elders. Hij heeft een piraterijmuseum gemaakt. En dan denk je, wat is een piraterijmuseum? Nou, in de jaren 90 en de periode daarna zijn er in Nederland heel veel, echt honderdduizenden, miljoenen cd's en software gekopieerd. Dus piraterij. Waarschijnlijk hebben we er allemaal wel eens aan meegedaan, maar hij heeft er dus een museum over aangelegd, want hij is gaan sparen wat er in die tijd aan piraterij uitkwam. En dat is leuk om te zien. Jij kan daar ook heen in het Home Computer Museum in Helmond. Gaan we het allemaal over hebben. En hij heeft met een aantal vrienden een site gemaakt, basisbeveiliging.nl, waar hij overheden probeert wakker te schudden op het gebied van IT-beveiliging. Want hij maakt daar heel transparant hoe goed overheden de beveiliging op orde hebben. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet best. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Ruurt
en
Sanders.
Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Elger Jonker. Elger is IT security expert en Python webdeveloper, maar stiekem veel bekender als Stitch. Zo heet jij overal. Hij organiseerde hackersfestivals zoals MCH en SHA. Hij heeft maar liefst 2 projecten om vandaag met ons over te praten. Ze zijn allebei fantastisch. Sander Bijleveld, die zit alvast te watertanden. De eerste is zijn piraterijmuseum, waar hij zijn software- en piraterijcollectie tentoonstelt. Kun je echt gaan kijken. En basisbeveiliging.nl, waarmee hij probeert de overheid hun veiligheid op orde te laten brengen. Je zat hier ook al eerder aan tafel, dus hartelijk dank voor je komst weer naar onze studio. En wat leuk, je hebt eigenlijk jezelf een beetje uitgenodigd dit keer.
Ja, ik dacht, zoek je nog eens een keer een onderwerp, valt er een keer iemand uit. Hey, ik heb deze 2 onderwerpen nog liggen. Als je een keer tijd hebt, dan hoor ik het wel.
Ja, maar Elge, daar maken we het even. Wat doe je bescheiden? Dit is toch fantastisch?
Nou, dank je.
We hebben hier nu een tafel, dat werkt in een podcast voor geen meter, maar die ligt helemaal vol met dvd's en cassettebandjes en cd's. Van die dubbel cd-boxen. Dus iedereen die dit heeft meegemaakt, die vindt dit een feest van herkenning. Maar we zitten in een podcast. Je kunt hem op YouTube kijken. Maar nog veel meer mensen die zijn dit aan het luisteren. Sander. Kun jij heel even schetsen waarom jij hiervan begon te watertanden?
Nou, dit is vooropgesteld. Ik ken dit circuit helemaal niet zo heel goed. Hè. Dus ik las Piraterijmuseum. Moest ik even schakelen van ja, wat is dat dan? Gaan we naar Somaliërs kijken of gaan we andere dingen doen?
Somaliërs, achter tralies.
En een beetje ingelezen dat het over piraterij van media ging. En Elger komt en die begint die tas leeg te trekken. Dan een hele mooie grote tas met allemaal eenhoorntjes erop. En daar komen allemaal... Ik schets het gewoon even. Hè. Ik heb hier zo nu voor me Brown R&B Chart 99 MTV. En er staat dan een soort heel jaren 90 getekende vrouw staat daar dan op. En ik heb hier voor me de Twilight DVD 77th release. Dus de 77ste release. En daar zitten, nou, ik denk een stuk of 80 games zit daarop. Dus wie kent het niet? Halloween 3D 1.2.
Oh mijn god.
En Kango Shikiauzo staat er ook op. Nou, je zal het maar gespeeld games hebben.
Allemaal troepen ook.
Farao's Curse. Maar er zit er ook bij.
Je vergeet één ding te vermelden. Er staat een barcode op.
Ja, ook nog.
Elger?
Alsof je dit in de winkel toch, kan
ik word hier heel vrolijk. Dat doet me echt heel erg 90s vibe heeft dit zo voor mij.
Ja. Vertel ons even over dit museum. Want laten we beginnen. Wat verstaan we onder piraterij? Want je hebt dit heel breed getrokken.
Ja, ik heb me alleen beperkt wel tot Nederland. Maar piraterij is eigenlijk steel een product van een ander. En probeer dat dan te verkopen. Dus het is niet, je hebt ook bij illegale mediadragers hebben het over bootlegs. Dan ga je naar een concert en dan neem je telefoon mee. En dan de volgende dag dan laat je opname op plaat uitbrengen of zo. Ja, vroeger moest je dan een hele microfoon set en meenemen en zo. Maar moeilijk. Dan ging er ergens een microfoon omhoog en dan weet je, bootlegger. Mm-hmm. Nou, dat is dus niet. Dit is al die muziek cd's die hier liggen en tapes. Dat zijn eigenlijk opnames van platen cd's achter elkaar. De beste nummers achter elkaar gezet. En vervolgens iedere maand opnieuw uitgebracht. En om te verkopen aan iedereen die het maar wil.
Mm-hmm.
En daar zit het grote voordeel is dat je eigenlijk alle nummers uit de top 40 in één keer hebt. En dat was vroeger niet denkbaar.
Nee.
Dat kon niet.
Nee.
Er was geen verzameling aan muzieknummers waarin de hele top 40 op stond. Want een Michael Jackson of zo wilde helemaal niet dat. Nee. Jij zijn platen alleen maar dat nummer kocht. Je moest de hele plaat kopen, want dan verdien je er meer aan. En ja, de artiest heeft ook bepaalde creatieve expressie. En die ontneem je natuurlijk door alleen dat nummer te pakken wat de hit is. En niet het hele verhaal van het album bijvoorbeeld.
Dus eigenlijk waar de komst van het cassettebandje grote wig in de spaak heeft gedouwd natuurlijk. Dat mensen voor het eerst zelf los nummers op dat cassettebandje gingen opnemen.
Ja,
dat al eerder?
Nee, ik denk op grote schaal. Het cassette was een medium wat heel erg bereikbaar was voor iedereen. Het was heel goedkoop. Dus het was ook heel makkelijk. Op een bepaald moment had iedereen thuis zo'n dubbel cassettedek. Ik denk dat iedereen het hier in de studio ook wel heeft gehad. Ja, dan kon je zelf in principe al gaan maken. Dus met heel weinig effort en weinig budget kon je dat al maken. En er was een tijd dat de cd dan het einde zou zijn van piraterij. Want heel moeilijke techniek, heel duur. Maar ze alleen vergeten dat over tijd worden al die fabrieksprocessen en al die machines worden natuurlijk geüpgrade. En dan komen er weer nieuwe. Ja, en die oude, die doen het nog prima. Dus daar kan je prima nog wel even een paar miljoen cd's op drukken. Nou ja, en als je dat dus in de juiste handen geeft, dan krijg je fantastische producten met iets van, we hadden op een bepaald moment 50. Ik tel nu 50 verschillende series aan maandelijks uitgebrachte cd's.
Je hint er nu op, maar dus er was altijd al behoefte aan een cd met alleen de nummers die je wilde.
Ja.
Alleen die kon je niet kopen, want de platenmaatschappijen brachten die niet uit. En jij zegt nu dat eigenlijk slimme neefjes in afgedankte fabrieken dat als eerste zijn gaan maken?
Ik denk dat het inderdaad wel in het hoekje regelneef zat. En dat is en drive-in shows, radiostudio's en dergelijke. Dus mensen die professioneel daarin zaten. En dat werd dan groter en groter en groter. Totdat het zo groot werd dat je iedere maand 100.000 stuks van een bepaald merk op de markt zag komen.
Maar wacht even, dat was toen nog in de periode voordat mensen thuis een cd-brandertje hadden.
Ja, dat is inderdaad 99, nog
voor Napster.
Zo. Nee. Ja, Napster en dergelijke komen pas in 2003 ongeveer. En de iPod en zo. En die hebben eigenlijk het einde van de cd betekend natuurlijk. Toen had je de hele tijd mp3's. En dus ook dvd's met mp3's. Want downloaden was ook niet voor iedereen toegankelijk. Dus dan kon je gewoon iedere maand een dvd met alle mp3'tjes en alle albums van iedereen kopen voor tientje of zo.
Maar dus je beperkt je tot Nederland. Hoe zag dat er toen hier uit? En waar komt jouw fascinatie daarvoor vandaan?
Hoe het er toen uitzag is, je kende iemand op school en je vond allebei muziek tof. En die had een vader of iemand die weer een cd had. En daar stond alles op wat je wilde luisteren.
Zo mooi. Voor mij is dit echt begonnen toen ik een buurjongetje had met een cd-brander. En die ging op een gegeven moment, kreeg die een cd van een schimmig figuur. Zoals zo'n waardeketen dan eenmaal uitzet. En die maakte er nog 10. En die ging op het schoolplein voor een tientje of zo. Ja. Weet ik veel.
En dan hou je er zelf één. Dan is die voor jou gratis. Ja. En iedereen heeft er ook eentje.
Precies.
Docenten deden het zelf ook. Tot echt iedereen tot aan justitie aan toe zat met de dozen Twilights.
Maar misschien wel even die twee dingen uit elkaar halen. Want je zou nog kunnen beargumenteren van... nou, dit was nog in de begintijden. Dat was nog vrij kleinschalig. En volgens mij heeft de muziekindustrie... had toen nog niet zo'n enorm probleem. Want er werd wel wat doorverkocht. Maar ja, uiteindelijk gingen mensen wel... hun liedjes werden verspreid. Dus het was ook een soort van broadcast medium. En uiteindelijk moesten ze ook heel veel inkomsten... moeten ze binnenhalen op concerten en dergelijke.
Ja.
Pas toen Napster eigenlijk kwam... toen is de industrie eigenlijk tot zijn knieën gedwongen. En toen kwam natuurlijk Steve Jobs kwam met het heilige antwoord. Nou, dan kun je bij ons via iTunes kun je nummers losverkopen. Dus toen dat heeft het eigenlijk volledig opengebroken. Ja. Maar... ja, dat was zeg maar een industrie die zo godsgruwelijk veel geld verdiende. Echt belachelijk veel. Eind jaren 80, wat bands op dat moment verdienden. Met name op platen verkopen, maar ook daarna op cd verkopen. Want dan konden ze nog even lekker rehashen. Dat het wel een soort van reset was van... nou, weet je, misschien is het wel, moeten we even met elkaar maar even normaal doen. En moet het niet zo overdreven zijn. Zoveel als sommige bands eigenlijk verkopen. Maar dat sommige bands ook gewoon vaak nog wel zelfs... cd'tjes gratis vrijgaven om ervoor te zorgen dat mensen naar hun concerten komen. Nou, dan zeg ik van nou, dan is het ook piraterij en het is een beetje stout. Maar het maakt de content creator niet gelijk kapot.
Nee, ik denk niet dat je dat goed ziet. Dat komt omdat wat je zegt is allemaal correct. Hè? En zeker de Steve Jobs heeft met die music store ervoor gezorgd dat iets gedaan is wat nooit tevoren kon. Michael Jackson één nummer downloaden? No way.
Dat kon gewoon niet,
nee. Maar de piraterij qua cd's in Nederland... wat je voor je hebt liggen hier... 1 op de 4 cd's die werd verkocht toen was illegaal... en kwam uit een van deze soort groepen.
Ja.
Dus dat ging over miljoenen cd's per jaar. En dat is dus een enorme hap uit de omzet... die dus niet naar de...
Maar de platenmaatschappijen waren begin jaren 90 nog niet in paniek. Die waren pas rond Napster raakten ze in paniek. Dus blijkbaar liep het nog wel redelijk
Laten
door.
We even de boog... hoe zag de wereld eruit voor en daarna? Ik wil even...
Ja.
Hoe ging het? En hoe is Elger geïnteresseerd geraakt?
Yes. Je kon dus zo'n cd kopen. Dat was fijn, hè? Want dan had je alle nummers. En dat kon dus iedere maand.
Ja, dus 1998, elke maand. Ja, ging je gewoon
op school.
Een soort as-a-service ook dan, of niet?
Ja, het is de grote missende factor is... je wil de nieuwste muziek... en je wil dat voor een beetje betaalbaar hebben... En dan koop je misschien 1 of 2 singeltjes omdat je leuk vindt. En dan voor de rest, weet ik veel, MTV Brown. Dan heb je alles wat je leuk vindt. Dat vond ik altijd heel erg tof, het concept. Maar ik vroeg me altijd af, waar komt dat vandaan? Wie zijn dat nou? Wie maken dat nou? Dus ik wil dat eigenlijk uit elkaar trekken van wie zijn de mensen? Hoe maak je zo'n product?
Mm-hmm.
Dus in de afgelopen jaren ook wel eens een keer met de mensen gesproken die dan dit hebben gemaakt.
Wat cool.
De neefjes.
Ja,
de neefjes. Dat was wel
zijn
ietsje
nu wel
serieuzer.
De ooms en de opa's. Ooms,
ja.
Het werd op een gegeven moment wel ietsje heftiger, denk ik. Hè?
Grote bedragen op een bepaald moment. Hè? Je had dus een groep die maakte dan Hit Explosion en Brown MTV Eurocharts. Mm. En dat ging en een aantal andere merken nog. Crazy Bytes zat ook in hun hoek. Dat is een softwaremerk. En dat was iedere maand 100.000 MTV's, 100.000 Hit Explosions... en dan 100.000 van anderen en dan nog incidenteel een boel erbij. Nou, als je dan de kosten van wat zij hadden... om dat te maken was 2 gulden. En dan waren zij betaalden echt dik. Echt. Zij betaalden heel veel meer dan dat de platenindustrie betaalde aan de perserij. Bijvoorbeeld, normaal een cd'tje persen kost 50 cent. Zij betaalde 1,50 gulden.
Keer 3.
Ja, dus zij betaalt 3 keer zoveel. Dus die perserij gaat ook in het weekend door voor jou. Zodat, zij waren al noodlijdend.
Dit zijn puur de productiekosten, niet de royalties.
Puur de productie.
Ja, want die hoeft natuurlijk niet betalen. Want
nee, je royalties worden...
Hier heb je jouw royalties van MTV.
Ja, nee, ik vond het al, ik denk...
Nee, het is wel iets mooi als je een heel klein artiest bent... en je wordt meegenomen op zoiets. Maar ik denk niet dat zo gebeurt. Dat zou mooi zijn voor je promotie. Maar dat is ook, denk ik, de enige meerwaarde die het zou
hebben. Dit is echt begonnen, volgens jou, in de periode dat de cd... eigenlijk overcapaciteit van zo'n fabriek. Maar dat moest natuurlijk best wel in het geheim gebeuren, zoiets.
Ja, dat is echt super shady.
Hoe ging dat dan?
Nou ja, ik kan je dat echt tot in detail uitleggen.
Dat wil ik heel graag.
Let's go.
Ja.
Ik heb zelfs slides en alles. En,
show me the slide deck.
Eigenlijk was het zo, je had een aantal klanten, laten we het zo noemen, die wilden bijvoorbeeld een hit explosion hebben, ja, van MTV. Mm-hmm. Dus die gaan naar een persoon toe, laten we die even Mr. X noemen. En die geef je dan een koffer met geld. Een aanbetaling van een X-bedrag voor de volgende ronde.
Mm-hmm.
Nou, laten we zeggen, iedere van die dingen, die koop je dus in als klant voor 8,5 gulden.
Ja.
Vervolgens gaat die Mr. X naar een producent toe. En die zegt, hey, zou jij dit en dit kunnen maken? Dus dan heb je zelf een cd'tje gebrand of een lijstje met nummers. Dat is nu populair. Nou, dan moet je die cd'tjes gaan kopen in de winkel.
Ja.
Volgens moet je ze achter elkaar zetten, die nummers. En moet je met jouw eindproduct naar een Glassmaster fabriek. Dat is eigenlijk een fabriek die maakt een stempel waarmee je cd'tjes kan persen. Dus dan gaat iemand naar Frankrijk.
Ja.
En dat is een koerier. Hoe dat nou precies werkt, is dat er zitten wat operationele dingen aan, maar daar kom ik zo op terug.
Want wat ik even leuk vind als nerd, hoe komt die eerste cd tot stand? Dus er was wel iemand die had een brander.
Nee, dat is niet. Het is geen brander.
Hoe werkt
het
brander?
Ja, er was wel iets van een brander, maar het was ook gewoon professionals die bijvoorbeeld een MD, een minidisc maakten. Of een DAT tape. Dus digital audio tape.
Mm-hmm.
Dat is voldoende kwaliteit om te reproduceren zonder defecten.
Ja, ja.
Dat breng je dan naar een fabriek in Frankrijk. Dan krijg jij een glazen ding, Glassmaster.
Ja.
Daarmee kan je dan naar de perserij gaan. De perserijen zitten dan in België, Duitsland, Zwitserland en Nederland.
Ja.
Grote bedrijven. Ik zal geen namen noemen verder. Maar... En die zet je aan het werk. Daar kom je gewoon naartoe met de koffer met geld. Zeg van, doe maar.
Ja, ik heb hier de master. Doe me er maar 100.000 van.
Doe me er 100.000 van. Nou, kost je 2 masters. Nou, dat maakt niet uit. Vervolgens worden jouw producten ingeladen in een vrachtwagen. En dan rij je hem naar een garagebox hier ergens in Nederland. Bijvoorbeeld Den Bosch of zo. En dan heb je je spullen afgeleverd in die mooie garagebox. En dan stuur je een sms'je naar producent toe van, hey, ik ben daar geweest. Dan stuur je een code, bijvoorbeeld 0303.
Ja.
Van garagebox 3. En een paar uur later stuurt die producent dan weer iemand anders om dat spul op te halen. En dan gaat dat doe je dus ook met de doosjes die er omheen zitten en het drukwerk.
Ik vind het wel mooi, dit doet me allemaal denken aan drugsdeals. Maar dat is wat nu illegaal is. En toen, die cd's waren natuurlijk net zo illegaal.
Het heeft iets heel schattigs, hoe dat het om media en liedjes gaat. Maar je herkent de werkwijze heel erg.
Ja, ja, ja,
ja. Het was echt een super professionele organisatie die ook iedere maand nieuwe telefoons. Niemand praat met elkaar, niemand praat er überhaupt over. Want het onderwerp bestaat niet. Het is wel werk. En je gaat redelijk met elkaar om. Ja. Maar je weet niet wie, je weet niet hoe, je weet niet wat. En niemand weet iets van elkaar.
Mm-hmm.
Dus dat levert ook wel interessante situaties op. Maar daar komen we nog wel op terug. Maar om het verhaal af te maken. Vervolgens moet dat spul uit die garageboxen naar ingepakt worden. Hè? Die doosjes moeten een boekje in en dan moet dan een cd'tje bij. Dus dat ging dan naar een of ander woonhuis. Dan zaten gezinnen gewoon hele weekenden door die zit in een doosje te stoppen. Kregen dan een kwartje per stuk. Wat fors is.
Mm-hmm.
Ik bedoel, gewoon wel goed hard doorwerken. Hè? Ja. En niet zeiken, gewoon door. En dan, want de klanten wilden natuurlijk zo snel mogelijk hun waren. Want wie het eerst was, had de meeste afzet.
Ja.
Ze hadden in die zin ook wel redelijk controle over wie groot was en wie klein. Nou ja, en zo vervolgens ging dat naar bijvoorbeeld de A9 in Alkmaar. Heb je zo'n Van der Valk. Nou, dan ga je daar lekker eten met jouw klant. En vervolgens wordt in de achtergrond de vrachtwagen overgeladen naar jouw vrachtwagen.
Jemig.
En dan ga jij met jouw vrachtwagen naar jouw autobedrijf bijvoorbeeld. Dus een autobedrijf in Brabant. En dan was het iedere maand 1 dag heel erg druk. Heel raar. Echt zo'n hele lange rij. En dan rij je met jouw auto naar binnen. Dan laat je hele achterbak vol. En vervolgens ga jij in die avond naar de discotheken, de sportclubs en alles. En dan bij de discotheek wordt dan aangekondigd van, hey, busje staat er. Nou, voor 25 gulden, 1 briefje, lekker makkelijk, had je dus die cd. Dus de hele discotheek loopt leeg. Iedereen koopt zo'n ding, of meerdere. En dan, iedereen bedient. En dat doe je dus iedere maand. Dat is eigenlijk het proces.
Wauw. Hemel, er zijn echt miljoenen van die cd's in omloop geweest natuurlijk.
En had je dan ook dingen als... ik probeer een beetje in te schatten hoe crimineel was het. Had je ook ripdeals en mensen die elkaar... Want je zegt, degene die als eerste op de markt is, die wint. Kan voorstellen dat er ook bepaalde echte zware criminaliteit daarbij komt kijken dan? Of?
Ja, er is wel een code. Code among thieves, laat maar zeggen. Er is wel een harde strijd geweest. Ook in het begin, helemaal toen MTV nog niet een gevestigd merk was als piratenmerk. Mm-hmm. Er zat een merk voor, dat heette Chartbusters. En die hebben eigenlijk gemaakt wat je later ook in de latere jaren ziet. Elk jaar een megamix en allemaal toffe dingen. Maar daar zat dus een hele heftige strijd tussen van ja, mensen klanten afpakken, voor zijn, et cetera. Maar ik heb niet de indruk gehad dat dat een ultra gewelddadig of echt uit de hand is gelopen. Ik weet wel dat veel later, dus eigenlijk het jaar 2000, dat daar wel een keer iets helemaal mis is gegaan. Maar dat heb ik nu niet in mijn hoofd. Ik richt me vooral op het spul tot 1999 en dan misschien nog de DVD-boxes daarna, maar de daarna zie je echt de kwaliteit, na 2000 zie je de kwaliteit helemaal inzakken. En de afname neemt enorm af, omdat ja, de MP3, hè? Who cares? En dan komen de DVD-boxen, daar zit nog wel interessant spul tussen.
Ja. Hey, hoe lang is die periode waar jouw museum over gaat?
Print eind jaren 80, of midden jaren 80, denk ik. Het jongste wat ik heb zien langskomen is uit 1984.
Zo.
En het nieuwste wat ik heb liggen, ligt hier op tafel. Dat is deze.
Dat is een box uit 2018.
Jemig. Oh, januari 2018, de moviebox.
Een moviebox.
Met daarop 10 films, waaronder de topper, de emojifilm.
Oh, wauw. Ja, maar dit zijn dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een soort DivX-achtige MKV's staan erop? Of is het echt nog DVD's?
Dit zijn echte DVD's. En waar het vandaan komt, I don't know. Ik heb eigenlijk nooit de moeite gedaan om te kijken. Maar het zou uit een bedrijf kunnen komen die eerder die DVD's al heeft.
Ja.
En zetten ze gewoon over.
En dan even terug naar jouw fascinatie. Want ik ben van de leeftijd dat ik dit op het schoolplein wel heb gezien. En ik heb ook echt wel eens van die Twilights gehad. Maar dat ging dan vaak om een specifiek spel dat daar dan op stond. En dan was ik goedkoop aan dat spel geraakt. Maar ik heb niet ooit een koorts gehad dat ik dacht, ik moet al die cd's gaan verzamelen. Want
nee.
Die vonk is bij jou wel ontstoken.
Ja, dat is iets geks. Ik verzamel, het is wel samengevat, van ik verzamel, wordt het nou iets zilveren, glimmende ronde schijfjes of zoiets.
Ja, je bent een soort extra.
Ja, inderdaad. Ja. En ik denk dat het op een bepaald moment had ik zoiets van, het heeft ook maatschappelijke waarde. Want uiteindelijk, no one cares. Het is een tijd die is voorbij. Tegelijkertijd is het heel waardevol om te laten zien wat het effect is van piraterij op de maatschappij. Dus wat er gebeurt op het moment dat de klantvraag niet beantwoord wordt. Want dan krijg je dus piraterij. Dat zien we nu ook weer toenemen met de streamingdiensten en de versnippering van 30 miljoen streamingdiensten die allemaal een paar tientjes kosten. Ik kan dat niet eens bijhouden. Dus daar ontstaat een nieuwe golf aan piraterij. Het was alleen Netflix.
Mm-hmm.
Dat was lekker makkelijk.
Mm-hmm.
Maar die tijd is dus voorbij. En daar was dus vroeger ook een vraag. En het is ook interessant om te zien, hoe is de artiest dan benadeeld? En wat heeft hij daaronder geleden? En dit is een prima casus om dat te laten zien. Van wat doet dat nou eigenlijk met de maatschappij?
Ja. Even, dan schetsen we dat beeld nog even rond. Dan gaan we daar die maatschappelijke impact. Daar heeft Ruurt een boel vragen over. Maar oké, dus even concreet. Dus het museum zelf, jij bent dit gaan verzamelen. Wanneer ben je dat gaan doen?
Eigenlijk, ik heb het 3 keer geprobeerd. En toen dacht ik zoiets, toch maar niet. En 2 jaar later had ik het weer staan. En toch maar niet.
Maar je koopt dit op Marktplaats?
Ja, het meeste komt van Marktplaats, ja.
Wauw.
Donaties en zo. Het is nu niet meer echt te vinden. Het meeste is opgedroogd.
Ja.
Ja, het is allemaal zeker Twilight en zo.
Ik heb ook nog allemaal cd's op zolder en ik kan ze niet weggooien, omdat ik dan met pijn in mijn hart moet constateren dat ik daar ooit $40 voor heb verbrand, die ik nu niet meer... Maar je kunt ze bij de kringloop al bijna niet meer kwijt. Zeg maar, wat moet je nog met een cd? Ik heb niet eens een speler.
Nee, ik ben ook, ik denk, een van de weinige mensen die dan in de kringlopen, daar haal ik ook heel veel vandaan. Al die cd-bakken doorgaan. Ja. En van die rommelmarkten, braderieën en zo, wil ook nog wel eens wat liggen.
Ja.
Want dat is eigenlijk allemaal in hele andere kringen verspreid dan ja, autistische nerds, laat maar zeggen.
Mm-hmm. Eigenlijk is het wat die kringloopwinkels dan doen, is een vorm van heling.
Ja, inderdaad. Het is illegaal wat ze doen. Ja. Ja, kan echt niets. Allemaal dichtgooien.
Dat moeten ze ineens aan denken, ja.
En ik zie jouw museum. Heeft ook een online variant. Daar heb je eigenlijk een pagina. Daar staat alles op wat je hebt. En er staan ook wat wanted. Deze mis ik nog. Dus zeg maar wat je hebt is 1028 items. Dus dat zijn cd's, cassettebandjes en dvd's volgens mij. En je hebt ook nog wanted. Dat zijn er 532. Dus je bent op 2/3. Je zegt 2 jaar geleden begonnen. Dat is al hard gegaan.
Het is echt gruwelijk. Gruwelijk.
Het is een dure hobby, of niet?
Ja, dat valt wel mee. Soms, zeker die movieboxen, dan krijg je voor €20 heb je 4 van die sporttassen vol, laat maar zeggen. Dus dat, maar het is wel fortuin aan kleine bedragen, inderdaad. Ja. Dan is het weer een jaargang van dit en dan is het een jaargang van dat. En ja, over tijd snoept dat toch wel wat van het budget af.
Death by a thousand cuts.
Dus dat, ja.
En dit museum... heb je nu tentoonstelling? Want ik vind het wel mooi. Jij bent die collectie begonnen. Nou, je zegt eigenlijk tussen neus en lippen door bijna van ja, iedereen zou dit kunnen doen als je er maar hard genoeg in vastbijt en er een beetje liefde en passie voor hebt. Nou, die heb jij zeker. Wat is het moment dat je dacht, nou, nu ga ik het een museum noemen, nu ga ik dit tentoonstellen?
Ja, ik vind het mooi om te delen met anderen. En op een moment werd het zoveel dat het, ja, het werd een collectie. Dus ja, dan mijn gedachten gingen naar. Het is een soort van museum. Een paar jaar geleden, net voor de pandemie, had ik het in de Awesome Space staan in Utrecht.
Ja.
Nou ja, die zijn nu verhuisd en die zitten in Hilversum en daar is echt geen ruimte meer voor.
Daar hebben we laatst een meet-up gehad. De sfeer hangt er wel, maar het is niet meer zo groot als het geweest is. Nee,
nee helaas. Helemaal... Dus laten we hopen dat ze de rest van het pand ooit kunnen kopen.
Mm-hmm.
Maar ja... het zocht een ander onderkomen en ik heb lang over nagedacht en contact opgenomen met Bart van het Home Computer Museum.
Wizzy.
Ja, Wizzy, ja, inderdaad. Ja. En die zegt, het kan hier wel. Hij heeft ook de collectie van Anne Brass staan, alle boxed PC games ooit gemaakt.
Ja. En, Anne Brass is ook in deze uitzending geweest, in een andere aflevering. Ja. En ja, eigenlijk hetzelfde, weet je wel. Het is dus eigenlijk gewoon uit de klauwen gelopen interesse... Hobby. Maar ja, je komt wel op het punt, zeker jij nu, dan ben je op 2/3. Ja, ik heb wel het gevoel, jij denkt, ik mot en zal die rest nu ook. Het is klaar. Deze hobby gaat uitgespeeld worden.
Dat. Twilight heb ik uitgespeeld. Op één ding na. Ik heb de poster wel,
mm-hmm.
Maar ik heb de sleutelhanger nog niet.
Oh.
Dus ik weet niet of die nog...
Het is een oproep nu.
Dus, ja, dus de rest is alles, inclusief Twilight 2. Dat is een spin-off. Namaak Twilight van andere organisaties... kopieën van de Twilights, die dan, weet ik veel, de volgende dag door een andere organisatie dan weer de markt op werden geslingerd.
Mm.
Dat heb ik allemaal.
Ja.
Dus,
vet.
Dat staat nu dus mooi uitgestald. En een deel van het verhaal moet nog wel uitgewerkt worden daar, zodat een bezoeker weet waar die naar kijkt.
Ja, precies. Je kunt nu naar het Home Computer Museum gaan in Helmond. En daar krijg je een heleboel leuke thuiscomputers te zien. Die mag je ook allemaal aanraken en gebruiken. En dan kom je op een gegeven moment ook bij de kasten vol met alle PC-games ooit, tussen aanhalingstekens, en alle gepiraten muziek en games.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, vet.
Dat staat er nou bij. In het soort van, in het centrum hebben ze een soort van 90s area, dus het past daar ook perfect in de sfeer, in de setting.
En ben jij nou de enige met zo'n bizarre hobby? Of is dit een hele scene van mensen die dit verzamelt? Of?
Er zijn er heel weinig. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die nog... Die software-piraterij beter hebben.
Ja.
Daar mist nog heel erg veel. Bijna alles mist. Twilight is compleet, maar de rest mist gewoon. En dat is eigenlijk ook de reden van... zet het in het Home Computer Museum neer. Want daar komen dus mensen van de doelgroep. En die hebben ook nog wel eens wat op zolder liggen.
Ja.
Ja, en dat kan van alles zijn. Ook Twilight 1 en zo komt ook via het hackernetwerk.
Ja.
Gewoon, dat is de enige netwerk dat nog heeft liggen. De rest heeft het waarschijnlijk gewoon allemaal de kliko ingedonderd.
Ja.
Slim.
Ik ben, als ik het ooit had liggen, een van die mensen hoor. Die tijd is echt geweest. Ruurt, laten we even naar die maatschappelijke impact kijken. Want je zegt het eigenlijk al met zoveel woorden. Het heeft de muziekindustrie gewoon permanent veranderd. En ik denk dat Napster daar wel echt een soort van katalysator was. Daar ging nog eens exponentieel. Maar dit als er een oprichtende periode was dat 1/4 van alle cd's die in Nederland werden verkocht... al illegaal waren, ja, dan die cd's had je nog iets van palen en perken aan kunnen stellen. Maar met Napster was het hek echt van de dam. Dus piraterij heeft die industrie gewoon permanent veranderd.
Ja, en dat was ook nodig. De industrie had zelf al het idee moeten hebben. En dat hebben ze hebben geprobeerd een hitzone te maken. Hitzone had twee problemen.
Niet op een gegeven moment wel. Op, ja. Inderdaad, als het mixplaatjes gingen.
Ik heb heel veel hitzones gekocht.
Ja, hitzone was eigenlijk denk ik ook de succesvolste. Met twee nadelen. Ze hadden één keer per kwartaal pas een goed genoeg overzicht van artiesten die mensen ook willen luisteren en ook lang genoeg populair zijn geweest. En dat was, er is namelijk ook een piratenserie die heeft geprobeerd legaal te gaan. Dat was helemaal in het begin. En het gedoe was niet de licenties. Het gedoe was niet het betalen daarvan of het produceren van zoiets. Want ja, ik bedoel, het kostte eigenlijk maar een gulden om een cd te maken. Maar het zat hem in de artiesten, die wilden niet. Die willen niet met die artiesten op een cd. Of die
echt,
wil op, ja, die wil op, alleen op nummer 1 of 2 op die cd. En niet. En voordat je al dat gezeik door bent met al die mensen, ben je 2 maanden verder, ben je te laat. En dat is een industrie die zichzelf dus misschien zakelijk de nek in maar heeft gedraaid. En zo ontstond er dus ruimte om een product te maken wat 2 keer zo goed is voor de helft van de prijs.
Ja. Napster heeft hem op een gegeven moment volgens mij ook nog geprobeerd om soort van legaal diensten van te maken.
Ja, inderdaad, ja.
Dat was natuurlijk geen vinger aan het pistool dat in jouw nek staat. Daar ga je natuurlijk geen zaken mee doen. En Steve Jobs kwam natuurlijk met een fantastisch verhaal aanzetten. $1 per nummer. En daar waren ze ook eigenlijk wel tegen. Hij is in feite kunnen tegen omdat ze gewoon niet anders konden.
Ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van dat de marktmacht wel iets kan bewerkstelligen wat ook nodig was.
Maar dat is dan denk ik, ik noem dat dan maar even een positieve uitdraai van het verhaal. Twilight CD's. Dus, hoe krijg je dat?
Ja, want Twilight, daar stonden gewoon heel veel games op, toch? Ja. Die waren wel per stuk te koop.
Ja. Programma's. Photoshop. Maar de meeste deed dan om de games. Dat was een best wel een organisatie die ook wel wat criminele randjes had op een gegeven moment. En dan een beetje de arrogantie om wat we in het begin zeiden van barcodes op je materiaal gaan zetten, maar ze gingen op een gegeven moment ook copyright protection gingen ze toevoegen. De jatter, iets fijn als iemand anders bij hem komt jatten. Dat is natuurlijk wel bijzonder, want dan heb je volgens mij echt wel oogklep, of vind ik dat. Maar goed, gaat om geld, dus ik snap het wel. Uiteindelijk zijn zowel Twilight als Crazy Bytes, die zijn opgepakt. Toen was het ook wel, maar toen was ook wel een beetje het internet.
Ja, inderdaad.
Oftewel met het downloaden. Het is grappig, want ik was eigenlijk aan het zoeken naar een geschiedenis van Twilight. En ik kom weer een artikel, heel uitgebreid artikel tegen over Twilight. En aan het einde denk ik, geschreven door een Elger.
Hey.
Maar kun je eens wat vertellen over die club? Want dat vind ik fascinerend.
Ja, Twilight is eigenlijk meerdere clubs geweest. De eerste club is van deel 1 tot en met 9 is een demoscene groep geweest.
Wat is een demoscene groep?
Demoscene is eigenlijk maken computerkunst. En de kunst is dan om bijvoorbeeld om een hele simpele computer, een Commodore 64, om daar bijvoorbeeld 3D animaties op te doen. Kan helemaal niet, denk je. Maar ja, de kunst is dus van hoe kan dit?
Mm-hmm.
Nou, de mensen zitten jarenlang te oefenen en te uit te
vogelen.
Want die figuren in 64 kilobyte kunnen trappen is fenomenaal.
Ja, inderdaad.
Krankzinnig.
Complete 3D shooters in 64 kilobyte. Dat is insane. Ja. Dus totaal insane. En uit die groep is Twilight ontstaan. Je kan ook vinden op deel 9, als je wat combo's, toetsencombinaties intikt, dan kan je vinden wat greetings en zo, wat gebruikelijk is.
Wat easter eggs.
Ja, daar zitten wat easter eggs in. En na deel 9 is het overgenomen door een andere groep en is het verder geprofessionaliseerd en ook gewoon groter geworden. Dus
want je had natuurlijk figuren die waren de legale software aan het kopen. En dat dan, noemen ze dat cracken, patchen of hoe noemen ze dat tegenwoordig? Die beveiliging onklaarmaken.
Ja, dat zag je ook in deel 1, 2 en zo. Zag je dat heel veel serial numbers en zo Twilight waren. Dus het was echt wel heel veel liefdewerk om dat software te kraken. En dan klein te maken, alle filmpjes eruit en zo. En dan kunnen er veel meer op één disk. Je ziet dat er heel veel moeite in is gestoken. Ook de aanmaakdatum van de bestand is allemaal hetzelfde op die eerste en zo. Dus heel veel detail.
Labor of love, echt wel. Ja. Een beetje activistisch bijna.
Ja, dat.
Wat was de upsell? Want ze hadden dan 2 gulden moesten betalen voor het drukken van een cd.
Ik weet dat dus niet van, van Twilight. Ik weet,
het is lastig om dat als liefde te bestempelen eigenlijk.
Nee, maar als je zover
of
gaat...
geld verdienen.
Nee, het is niet slechts geld verdienen. Want dan had je ook de serial numbers... had je niet overal Twilight te hoeven maken.
Nee, later.
Is wel, ja,
later precies, wel, absoluut. Later. Het is dus een product wat Demoscene is. En dat is geïndustrialiseerd naar een archief. Maandelijks archief. En ook steeds minder in waarde... minder liefde, minder detail. Gewoon op een bepaald moment zou je een studentje ergens neer kunnen zetten... die harkt gewoon wat shit uit BBS en allerlei andere DC-hubs en whatever. DCC's bij elkaar en die pleurt dat op een schijf. Dat is wat het later is geworden. En het is meer een archief voor als jij niet je internet niet snel genoeg was toen. Dus je ziet ook de liefde en de kwaliteit zie je ook zakken over tijd. Ten verveuren van... een makkelijk te maken product. Dus in het begin had je mooie 3D-renders van met 3D Studio Max, allemaal zelf gemaakt. Mooi op het schijfje gedrukt. En heb uiteindelijk nummer 89, die zouden we hier vanavond in elkaar kunnen zetten, laat maar zeggen, met een beetje downloads en een lijstje aanpassen. Ja, dat stelt helemaal niks voor. En dat is gewoon. En dat zat wel volume in. Dat ging het echt over 55.000 stuks of zo. Kwam uit Eindhoven, als ik het goed heb onthouden.
Daar Twilight.
Twilight. Dat is ook een van de...
Twee mannen zaten erachter, geloof ik, hè?
Daar weet ik niet precies hoe, wat
dat,
en wie.
Dat stond op de wiki-site.
Ja. En ik proef bij jou... maar ik wil geen woorden in de mond leggen, maar... Ik proef bij jou een beetje... hoe zeg je dat? Admiratie of een beetje bewondering voor de eerste groep, hè? Die het echt als bijna kunstvorm, als een activistisch motief deed. En een beetje toch wat criminele nasmaak bij de latere groep. Klopt dat?
Ja, dat is waar. Je ziet... voor mij is het inderdaad, maak een product wat zo goed is dat iedereen het wil hebben. Nou, dat hebben ze dus uitgewerkt in die eerste 10 delen. En dat is daadwerkelijk gelukt. Iedereen wilde het hebben. En dat werd dus iets groter dan wat het dan nog... Dan is het niet meer echt van jou, laat maar zeggen. Dan wordt het heel groot. En er zijn een aantal organisaties die hebben dan vervolgens dat product... zijn ze blijven groeien, ontwikkelen. Ja. Ja. En je ziet daarna ook Crazy Bytes opstaan en zo. En er waren toen nog veel meer andere merken, hoor. Echt tientallen producten. Maar die waren dus allemaal, voor zover ik het kan zien... zoals The Legacy en zo, vind ik niet op het niveau wat Twilight heeft neergezet.
Wat hier op de wiki-site gaat, maar even vanuit wat waar is... dat het een organisatie was, bestond uit twee mannen... die schuil gingen onder de initialen B.G. alias de oorbel... en inmiddels overleden MS als bijnaam IDI. En dus de organisatie zorgt niet alleen voor de distributie van Twilight Zeroms, maar verspreiden ook Crazy Bytes en de Moviepop.
Ja, je legt er.
En uiteindelijk zijn ze 2002, 2003 zijn ze voorgeleid. Dus de Field hebben ze gepakt.
Ja.
En daar zijn ze ze moesten 90% van de geschatte winst moesten terugbetalen. 1,5 miljoen.
Wow.
Ja. De rest was weggecijferd vanwege dat het gezien werd als salaris en levensonderhoud.
Ja.
Dus dat mag je dan van je straf afhalen.
Echt, joh?
Ja, mooi is dat, hè?
Jij zegt gekscherend een film van maken. Maar ik zit de hele tijd met een soort filmplaatje in mijn hoofd ook hiervan. Hè, waarbij ik vooral het eerste scenario dat je schetst met vrachtwagens waarin die cd's worden overgeladen. En volgens mij kun je daar echt in je hebt nu die gabberfilm en ik zie me een beetje in die hoek dan dat je echt een heel vette
dat is een hele mooie,
storytelling.
Een van de mooie verhalen is dat op een bepaald moment was er een was het mei, ik weet het nu uit mijn hoofd, ik heb het hier ergens staan. Oh ja, april 96 had je, de business liep goed, hè? TMF of MTV kwam elke maand uit. En,
maar dat is niet van het echte MTV, toch?
Nee, tuurlijk niet.
Ze noemden dat wel MTV. Ja, schaamteloos deden ze net alsof...
Je steelt hier de box. Dat is natuurlijk niet de echte box.
3FM.
Whatever. Ze doen net alsof ze echt MTV zijn.
Ja.
TMF.
Nee, dat zie je ook niet. Nee, als leek kan je het verschil niet zien.
Ja, het is vaak een beetje goedkoop gedrukt. Maar...
ja, maar de groeien dus niet. Deze niet. Zie je het niet.
Maar gaan we zien? Ja.
Dat is kwaliteit, dat. Dat is echt...
een handel.
Ja. Maar een mooi verhaal.
Ja, in april 96 werd die groep dus opgepakt. Omdat de opsporingsdiensten wilden natuurlijk een einde maken van piraterij. Ja. Dus je gaat kijken wie zijn het nou. Je gaat die ketting omhoog van waar krijg je spullen van. En je gaat een beetje mensen surveilleren en zo.
Ja.
Op een bepaald moment weet je wie het zijn. En dan pak je die op. En dan zeg je, wat is het, de prosecutor of de
aanklager
die zegt van ja, jij bent, OM misschien, ja, die zegt van ja, jij bent diegene die het heeft gemaakt. Gezien je nu in de gevangenis zit, komt er volgende maand niks uit. Nou, heel stoer, hè? Volgende maand kwam er niet één uit, maar 5 verschillende. Gewoon allemaal 5 verschillende MTV's. En die kwamen allemaal netjes in het, in de, hoe heet het nou, in de brievenbus van de hoofdopsporingsbeambte.
Echt?
Ja, ja. Want dan, punt gemaakt, dus mensen mochten weer naar huis.
Oh, wow.
Dus dat is de serious shit.
Wat ik echt even fascinerend vind om bij stil te staan, is dat, je hebt nu al een aantal keer gezegd, de platenmaatschappijen hebben dit in zekere zin, of misschien wel de artiesten, voor de muziek hebben die het zelf laten gebeuren. Omdat die niet wilden voorzien in een behoefte die zo groot was dat mensen dan uiteindelijk zelf die behoefte maar gingen invullen. Dus cd'tjes met alle hits, meer willen we niet. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Je hebt nu streamingdiensten, die zijn zo goedkoop, zo makkelijk, dat illegaal mp3'tjes downloaden is gewoon te veel gedoe tegenwoordig. Ik heb niet eens meer zin om die moeite te doen. Als ik al muziek wil die ik net niet kan vinden op de juiste plek, dan staat het eigenlijk altijd ook wel op YouTube. En als het daar al niet staat, laat dan maar. Weet je, want ik kan twee albums noemen die ik gewoon soms niet kan vinden. En soms staan ze er wel, dan word ik boos. Dan luister ik ze gewoon even niet.
En de gemiddelde artiest verdient nagenoeg niks aan het streamen.
Nou ja, dat is natuurlijk de ultieme ironie dat het uiteindelijk zo gelopen is.
Ja. Net maar, als deze dingen.
Maar even die parallel terug naar de drugs. Drugs is ook een product. Daar is zoveel vraag naar dat die vraag vanzelf ingevuld gaat worden. Dan maar crimineel, gezien het legaal niet mag. Ja. Hoe gaat dat soort dingen over tiental jaar dan uitpakken? Want bij muziek, ja, je kunt dat natuurlijk 30 jaar geleden niet voorspellen, dat streamingdiensten die wedstrijd gingen winnen.
Nee.
En bij drugs vraag ik me nu ook af, hoe gaat dit aflopen? Het gaat niet nog een paar honderd jaar precies zo zijn als nu. Dat alles in elk land illegaal is. Je ziet toch al voorzichtig bewegingen dat mensen sommige dingen zouden willen legaliseren.
Coke as a service.
Wat gebeurt.
Je ziet wel de criminaliteit wat we hier voor ons hebben liggen en de drugscriminaliteit, dat zijn wel twee hele andere werelden. Met hele andere mensen. Andere gedragingen ook.
Hmm.
En voor wat ik ervan heb meegekregen, is dat de muziekpiraten en dergelijke niets moesten hebben van die drugscriminaliteit en dergelijke.
Nee.
Dat is een gevaarlijke business.
Nee, maar de overlap is wel dat ze dus gaan voorzien in een behoefte.
Ja.
En dat is eigenlijk de enige manier waarop dit illegaal kan bestaan, is als het gewoon niet mag. Want anders heb je gewoon netjes een royalty aftraagt, heb je netjes BTW, heb je alles netjes voor elkaar. En dan draait die maatschappij en die economie gewoon als een tierenlier.
Ja, ik vind dat lastig om te zeggen. Ik weet dat heel veel, qua drugs weet ik niet heel veel. Ik weet alleen uit de psychologische hoek dat men experimenteert met een aantal drugs om voor bijvoorbeeld traumaverwerking of depressiebehandelingen. En dat dat extreem succesvol is. Nou ja, daar is dus een ruimte aan het ontstaan die eigenlijk sinds de jaren 60 niet is geweest. Maar hoe dat nou zit met partydrugs en zo, ik blijf daar ver uit de buurt.
Ja.
Ik vind het een beetje lastig om deze connecties te leggen met elkaar. Want het gaat eigenlijk over een bepaald soort stoffen waarvan een overheid of de maatschappij heeft gezegd dat is legaal en dat is niet legaal. Koffie is wel legaal, drank is wel legaal, maar
zich gek is
legaal.
Ja. Ja.
Dus op een gegeven moment ergens een keuze van gemaakt en wat illegaal is, dat trekt nou eenmaal criminaliteit aan. Dat was destijds ook toen de drooglegging in Amerika gebeurde. En dan gaan criminelen die springen daarop in. Dit, waar we hier naar allemaal zitten kijken, is gewoon heling. Dus dingen jatten en nieuw pers en vervolgens aanbieden. Dus natuurlijk, en daarmee, tuurlijk, met drugs ga je ook heel veel. Maar hiermee, als we even de muziekindustrie, die hebben lesjes geleerd en nou, die zijn een soort van met een oplossing gekomen. Maar voor de softwareindustrie was dit Twilight Day, was gewoon puur jatten. Het was puur jatten en daar hebben gewoon ontwikkelaars hebben daar gewoon pijn van gehad. Ik kan die twee dingen heel lastig met elkaar vergelijken. Ik snap wel dat je...
Nee, maar luister. Ik heb niet gezegd, deze twee dingen zijn hetzelfde en moreel vergelijk. Nee, ik vraag me gewoon hardop af, hoe gaat dit aflopen? Omdat ik zie wel degelijk een parallel. Iets dat niet mag. Maar waar wel vraag naar is, gaat gewoon wel gebeuren. Nou ja. Daar moet je iets mee. Ja. Nou, het ene verhaal is al afgelopen, het andere verhaal nog niet. Dus gewoon...
Maar wat is gebeurd met... Wat heeft het voor impact gehad op de software-industrie? Hebben die daar iets van geleerd, van Twilight?
Dat weet ik niet. Die appstores en zo zijn pas veel later gekomen dan die muziekwinkels. Echt veel, veel later. En die zijn ook niet succesvol. gewoon niet vergelijkbaar succesvol. De Apple App Store op de telefoon wel, 100%. Maar de App Store op jouw computer niet.
Maar Steam bijvoorbeeld is het perfecte antwoord op.
Ja, Steam heeft inderdaad voor gezorgd dat dat op een betere manier gedistribueerd wordt. Dus die hebben daar iets gevonden wat ontbrak.
Maar ze zijn niet in prijs verlaagd. Kijk, vroeger waren de cd's en moest je altijd de hele cd kopen of de dvd. En had het een bepaalde prijs. Dus zijn ze gedwongen om dat nummer voor €1 of $1 aan te bieden. En met het Spotify het hele model opgegooid. Nu misschien de distributie, hè, dat is nu Steam. Maar software, in mijn optiek ook games, wordt alleen maar duurder en duurder en duurder.
Ik denk dat er twee dingen, dat er wel iets anders geks aan de hand was. Omdat, Photoshop moest verkocht worden. In één keer kreeg iedereen Photoshop. De naam Photoshop is daardoor ook gevestigd, omdat iedereen in één keer de toegang had tot... Wat zeg je?
Dat vind ik daar interessant om te horen.
Dat kon dus in één keer. 3D Studio Max had iedereen in één keer toegang tot. En
ik heb wel eens gehoord dat Photoshop ook expres heel makkelijk te kraken was, zodat vooral veel studenten en mensen die dat niet konden kopen ermee leerden werken, om vervolgens als ze dan zakelijk aan de slag gingen, ja, dan kan je niet met... En dat onderdeel van het businessmodel was.
Office ook.
Nou ja, het hele...
Office werd volgens mij heel makkelijk verspreid als studenten. Zodat ze maar gewoon...
De eerste serienummer was 040-111111 volgens mij.
Werken, dat kon je al met Word overweg.
Ja,
dat is natuurlijk ook wel... En ik denk dat Microsoft misschien ook wel eens iets had gehaald van...
Dat is wel grappig. Dat ze dus...
Goed, Your Twilight misschien wel geïnvesteerd.
Nou, ik weet dat is dus niet. Hè. Het is wel jatwerk, maar... Als jij een slimme software developer was en je had die markt nodig, dan had jij dat als perfect een distributiemiddel kunnen gebruiken. Dan zou je ze bijna geld willen geven van alsjeblieft, doe me de volgende 5 jaar maar als headliner op deze disc. Dan wordt mijn product groot en populair. Want jullie hebben een oplage van 100.000. Dat kost mij onbeperkt veel geld om te bereiken. En jullie kunnen dat gewoon.
Wat grappig, ja.
Hey, uniek in het buitenland.
Ik heb ooit een keer een lezing gegeven in de States over Twilight en dit ding. Ja. En die gasten hadden zo, waar de fuck heb je het over? Dit bestaat helemaal niet. Je hebt natuurlijk wel in veel Aziatische landen van die VCD'tjes had je vroeger. En van die crappy vormgegeven kartonnen doosjes en zo. Dat was heel groot. Maar en in Duitsland zie ik ook andere soorten producten, piratenproducten. Maar niet zoals dit. Zoals echt top 40... hits in grote getalen en grote schaal naar de consument brengen. Nederland. Dat is echt een Nederlands ding. Ja.
Wow.
We mogen best een beetje trots op zijn.
Ja, ja toch.
Maar Elge, jij bent dit gaan verzamelen. Nog niet eens zo heel lang geleden. Dus je zou kunnen zeggen, er is nu een moment in de tijd dat je nog misschien de mogelijkheid hebt je collectie compleet te maken. We hopen in ieder geval voor jou van wel. Maar je moet niet nog 50 jaar gaan wachten, want dan is het echt allemaal wel verdwenen. En je hebt er een museum van gemaakt. Wat zie ik in het museum? Staan daar 5 billykasten vol met cd's en dan mag ik naar kijken, tada, en that's it? Of kan ik hier ook wat mee?
Netto is dat nu het geval.
Okay.
En daar staat nu de link naar de website waarbij je alles kan zien. Je mag namelijk niet luisteren daar, want het is een piratenproduct.
Obviously.
Ja, er is een heel makkelijke website bij. En daar kan je wel naar al die cd's kijken en luisteren, want dat wordt betaald met YouTube reclameinkomsten. Dus daar...
Oh, wat goed.
Dus dan kan het wel.
Twilight kan ik.
Nee, Twilight. Nee, op in het Home Computer Museum heb je wel allerlei games. Dat komt omdat Anne Brast daar zijn collectie heeft staan. Dus ze hebben alles wat je maar kan bedenken. Ja,
content.
Ja, precies. Ja, als je per se illegale content moet hebben, omdat je dat prettiger...
Nou, ik vond zelf persoonlijk, vond ik de... Gewoon
al die filmpjes
dit. Nee, maar gewoon alleen al het menu.
Ja.
Was gewoon op een gegeven moment echt heel professioneel.
Ja, die menu's die mag je wel gewoon zien. En
dat mag je wel.
Ja, dus dat is even de puzzel van wat kunnen we wel en niet laten zien. Ook al die dvd's hebben volgens mij ook een leadertje en zo. Dus. Ja.
Gemak van installatie, daar kan ik ook heel goed bij.
Ja.
Nee, maar wacht even. Het Home Computer Museum is wel erkend erfgoed. Dus ik kan mij voorstellen dat er ergens in een wetgeving wel staat van... joh, voor dit doel... Gewoon cultureel erfgoed bekijken in een cultureel erkend erfgoed ding.
We zijn aan het uitzoeken hoe dat werkt.
Maar je hebt nu die cd's daar liggen. Dus laten we even los van de juridische constructies. Er staan computers uit die tijd. Al die cd's staan daar. Dus in de pragmatische werkelijkheid. Het is te doen. Het is vooral uitzoeken of het mag.
Inderdaad. En Van Breien die zegt van eigenlijk mag je illegale dragers niet afspelen. Maar je mag wel met hetzelfde gemak op je telefoon alles bekijken en zien en luisteren wat je maar wil.
Ja.
Dus dat is, en op archive.org staat alles wat op Twilight staat zo'n beetje.
Wat ik persoonlijk dat vind. Is... Ik heb namelijk in mijn leven heel wat thuiskopieheffing betaald. Zelfs als ik een printer koop, betaal ik die heffing. Dan vind ik die thuiskopie... let's go, ik betaal toch thuiskopieheffing. Dan moet ik ook die thuiskopie hebben.
Alle logische dingen, redelijkheid bestaat niet.
Maar goed, het lijkt me leuk als het je op een gegeven moment lukt... om daar ook een ander te kunnen laten zien. Maar ik vind het vet. Ik heb echt wel zin om een keer naar het museum te gaan... als ik ook zie hoe gretig Ruurt al die hoesjes loopt open te maken... en hoe breed de glimlach is van Sander. Dan denk ik dat er een heleboel mensen warme herinneringen aan hebben. Dus Home Computer Museum in Helmond... kunnen mensen daarna gaan kijken.
Waar kan ik jouw lijst zien van wat je wel en niet hebt? Hè? Stel dat we nerds hebben die denken, ik heb nog iets. Oké, sorry.
Ja. Dus je gaat naar piraterijmuseum.nl. En daar kun je de online collectie bekijken.
Ja, daar heb je alle muziek-cd's. Het tapejes gaan we vanuit dat is zo ongelooflijk groot. Dus alles wat binnenkomt is gewoon oké. Zit geen einde aan, want iedereen kon dat.
Ja.
En dvd-boxen en zo is meer obscuur. Wat binnenkomt, vooral software missen we heel veel. Dus ik hoop dat er een en ander binnenkomt. En dat gaat dan die collectie in, zoeken we dan uit. En alles wat nog ontbreekt, is publiek te zien. En we zoeken nog uit van wat we nou echt mogen. En ja, misschien mogen we inderdaad via archive.org of via YouTube dus wel dingen laten zien. Maar dat is gewoon juridisch geneuzel.
En dan vestig ik nu graag even jullie aandacht op de sponsor van deze aflevering, Zonneplan. We hebben het al gehad over de financiële voordelen van slimme thuisbatterijen. Maar wist je dat je ook een sleutelrol kan spelen in duurzaamheid? Met een thuisbatterij van Zonneplan kun je groene stroom opslaan en later weer gebruiken. En je helpt mee het net te stabiliseren door stroom op te slaan als er een overschot is. En het weer terug te leveren bij tekorten. Zo verdien je met de goedkoopste thuisbatterij al wel 1000 euro per jaar... met het balanceren van het net.
Ja, zeker Rando. En dat is belangrijk, want hoewel veel huishoudens kiezen voor een energiecontract met groene stroom, is die stroom in de praktijk alleen groen als het op dat moment wordt opgewekt. Maar dat kan niet altijd optimaal worden opgewekt, omdat het stroomnet simpelweg te vol aan het raken is. Dat zullen we met z'n allen slimmer moeten oplossen. Met een thuisbatterij van Zonneplan sla je die groene stroom op wanneer de zon schijnt of de wind waait en gebruik je het wanneer jij het nodig hebt.
En dat maakt een groot verschil, want we weten allemaal dat het stroomnet zijn beperking heeft. De thuisbatterijen helpen niet alleen jouw huis duurzaam te maken, maar ze dragen ook bij aan een stabiel elektriciteitsnet. En als bonus verlaag je ook nog eens je CO2-voetafdruk. Met of zonder zonnepanelen trouwens, want dat maakt voor de werking van deze batterij helemaal niets uit.
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Een persoonlijke energieopslag die zowel goed is voor je portemonnee als voor de planeet.
Absoluut Jurreper. En voor iedereen die nu denkt, dat wil ik ook wel, ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Daar vind je alle informatie over hoe je met de slimme thuisbatterij van Zonneplan je eigen groene stroom kunt opslaan en gebruiken. En hoe je daarmee bijdraagt aan een duurzame wereld. Jurremans, ik wil het met je hebben over de sponsor van deze aflevering, Eneco Dynamisch. En hoe het bijdraagt aan een duurzame wereld.
Oeh, ik ben benieuwd. Vertel me meer.
Nou Jurreper... Met Eneco Dynamisch krijg je altijd 100% groene stroom uit Nederland. Je helpt dus het milieu, terwijl je bespaart.
Oké, en hoe helpt dat precies met besparen?
De Eneco-app geeft je inzicht in de uurprijzen van stroom en de dagprijzen van gas van Eneco Dynamisch. En dat werkt heel handig. Je kunt dus verbruik plannen op de momenten dat de prijs heel laag is.
Ja, dat klinkt wel handig voor je droger, je vaatwasser of het opladen van je elektrische auto.
Absoluut.
Ja, en ik vind het best wel grappig dat ze er dus een soort spelletje van hebben gemaakt, terwijl het ook nog goed kan zijn voor je portemonnee.
Ja, dat vind ik dus ook. Je doet met Eneco Dynamisch iets goeds voor een duurzame wereld. Je helpt het stroomnet balanceren en het is goed voor de portemonnee. Volgende week vertellen we je daar meer over. Ga in de tussentijd snel naar eneco.nl/test en kijk of Eneco Dynamisch bij jou past. De link staat ook in de show notes. Elger, ik zou graag met jou nog eventjes willen bakkeleien over basisbeveiliging.nl. Een ander project waar ook veel tijd en heel erg veel liefde in zit. Kun je uitleggen, wat is het idee daarachter?
Zo, dat is van omschakeling. Hersenen doen pijn. Ja. En bij de luisteraar ook waarschijnlijk.
Die luisteraar heeft net een prachtige reclame zitten luisteren.
Oh, echt?
Ja, ja, ja.
Ja, helemaal chill. En ja,
is helemaal klaar voor.
Of die kan ook zijn dat hij het hele piraterij-ding gewoon geskipt heeft, omdat hij zich daar vies bij voelt. Kan namelijk. Ja. En gewoon gedacht heeft, nee, ik wil gewoon direct beveiliging. Dus die heeft gelijk op die...
Hoppa. Groot gelijk. Ja, goede keuze.
Basisbeveiliging.nl. Kun je heen, dan zie je een kaartje van Nederland dat voornamelijk rood kleurt. En wat is daar aan de hand op die rode plekken?
Je ziet op die rode plekken waar de basisveiligheid, dus hele simpele basisschoolniveau, laten we zeggen, beveiligingseisen niet goed worden toegepast. Dus
door wie?
Door gemeenten, door alle lagen van overheid, waterschappen, ministeries, provincies.
Je bent eigenlijk gewoon publieke instanties gaan auditen, waar sommige partijen grof geld voor vragen trouwens om zo'n audit te doen. Maar jij bent het eigenlijk voor de liefde gaan doen.
Ja.
Uit liefde.
Nou ja, deels ook uit eigen belang. Want het is ook wel fijn om in een land te wonen waarvan je weet een en ander is veilig. Ja.
En, dat zou fijn zijn, ja.
Ja, dat zou fijn zijn. Ik bedoel,
een rode kaart ook.
Ja, als je het heel erg schraal bekijkt, zeg je, ja, we hebben dus miljarden uitgegeven aan allerlei auditors en zo. En allemaal beveiligingsnormen en zo. Maar hoe sta je er dan voor? En als je dan begint met meten en alles is dan rood, wat nu niet meer het geval is, ja, dan word je een beetje ongelukkig van. En dat werd ook opgepakt door de gemeente bijvoorbeeld. En tegenwoordig hebben we politieke partijen, meten we sinds eind vorig jaar. Er zijn er ook nog 7 van die gewoon zijn gaan werken op basis van deze uitkomsten.
Mm.
En we hebben december hebben we alle cybersecurity bedrijven zijn we gaan meten.
Oh, leuk.
Dus ja.
Wie is overigens de we?
Ja, precies.
We is ik en een groep vrienden. We zijn met z'n vieren. En dat is ik, Johan, Wouter en Twan. En af en toe haken daar nog wat mensen aan. We hebben van die PISA-sessies. En dan gaan we allemaal domeinen opzoeken van de overheid. Uit nieuwe lijsten of een nieuwe doelgroep in kaart brengen, letterlijk. En
wat vet.
Ja, dan kondigen we van tevoren aan. Dan, 2 maanden van tevoren sturen we een mailtje van over 2 maanden. Dan
cool.
Komt er een nieuwe kaart aan. Ook een... Staan jullie op.
Een lugubre hackers collectief naam of zo?
Nee. We zijn
het moet eigenlijk wel natuurlijk.
Nee, maar we zijn heel schattig eigenlijk. We zijn helemaal niet...
Vinden jullie zelf.
Ja. het is gebruikelijk dat als we een nieuwe kaart aankondigen, dat er minstens 1 persoon volledig uit de plaat gaat en begint te dreigen met rechtszaken en zo. En die, ja, dat zijn we inmiddels gewend.
Dan weet je dat je op
de zere plek bent.
Dat het, ja. Tenminste, als vuistregel, journalisten hele boze PR-mensen aan de telefoon hebben, dan zijn ze lekker bezig.
Ja.
Dat is niet altijd zo. Het is gewoon vuistregel. Er zijn uitzonderingen, Helger. Rustig.
Ja, oké, okay,
lekker. Maar, vertel even over... Want ik vind het dus moeilijk voor te stellen. Als ik op een dag denk, ik ga de wereld verbeteren door dit te doen. Hoe lang is dat geleden?
2016.
Waar begin je? Want een lijst van alle overheidsinstanties, daar weet ik al niet hoe ik eraan kom. Wat zijn de dingen waar je op gaat scannen, waar je op gaat letten? Jij noemt dat basisveiligheid. Ik weet bij basisveiligheid altijd, nou, breng je two-factor authentication op orde.
Schrijf niet je wachtwoord op.
En ga naar HTTPS-sites. En dan houdt mijn niveau wel op, Elger.
Nou ja, het begint goed, hè. Die HTTPS is 1. Dat is nu verplicht voor de overheid bijvoorbeeld. En sinds vorig jaar mei. Dus we hebben nu een mooi lijstje van wie dan zich niet aan de wet houdt, bijvoorbeeld. Waar begin je? Het was eigenlijk een antwoord op een probleem. Er was een conferentie, dat heette In het hoofd van de hacker. En daar zaten, daar was het bedrijf waar ik destijds voor werkte, was een sponsor. En ik mocht dan vanuit dat bedrijf in een panel zitten naast 3 titanen van de security industrie. Ja. Die iedereen kent. En die gast van de sponsor, die niemand kent. Maar sponsor, weet je wel. Dus
maar dat was jij.
Mag, ja, dat was ik. Ja. Dus ja, dat kan ik niet over mijn kant laten gaan. Dus ik had het idee al een tijdje op de plank liggen van, nou, dan moet ik eigenlijk een kaart maken van alle gemeenten in Nederland met hoe zij TLS doen. Dus de HTTPS.
Mm-hmm.
En het was echt over 3 dagen. Dus echt de meest ranzige PHP-code bij elkaar geharkt. een kaartje maken en zo. En die ochtend hadden we dus... van die conferentie noemden we dat de faalkaart. Mooie website, faalkaart.nl. Ja. Echt goed gestrekt been erin. En die conferentie zat dus... Er waren echt 200 bijna alleen maar CISO's, security officers van gemeenten.
Jouw doelgroep. Ja. Ja,
Chris van het Hof die zat die dag voor en die opende dus ook met die kaart. Ja, meteen geroezemoes en ja, mensen niet blij inderdaad. En gezeik, nou, helemaal tof. Weet je, dan ben je niet meer dat gastje van die sponsor die zich maar braaf moet gedragen. En weet je, daar hou ik helemaal niet van. Dus die ruimte genomen, gekregen. En dat was zo succesvol. In dat ene weekend hebben we toen 150 security issues opgelost. Zo. Want dat is gewoon meteen ingeslagen.
Chris van het Hof, ik weet niet wat zijn titel is, maar die zit bij DIVD, toch?
Ja, zit bij DIVD, ja. Ja. Dat is een beetje de evenknie van wat wij doen, maar dan voor hele heftige kwetsbaarheden die je niet openbaar mag zeggen.
DVD die wil heel erg graag van het label de vrijwillige brandweer van het internet af. Want dat impliceert dat ze alleen wat doen op het moment dat er iets in de fik staat. Mm-hmm. Maar het zijn ook vrijwilligers die ook lekken melden bij bedrijven en dergelijke.
Ja, het gaat echt over de waar wij dan basis doen. Waar alles wat wij doen mogen we openbaar maken. In principe is die hele database publiek, mag je downloaden wat je wil. De DVD doet alleen maar dingen die heftig zijn. Database lekken en zo. En dingen waar je betaalsystemen waar je dan de boel kan overnemen met kasseien en zo. Dat is allemaal serieus onderzoek.
En zij doen vooral disclosure. Dus zij gaan melden. Joh, jij bent hier lek. Let erop.
Ja, inderdaad. Dus voordat ze ontdekken zelf soms ook het probleem. En voordat het echt een ding wordt, doen zij de rondjes langs de velden. En dat doen ze wereldwijd.
Ja, en godzijdank luistert iedereen dan direct en gaan ze er wat aan doen. Dat is echt top.
Ja, daarom is die kaart nu ook niet precies meer rood. Ja.
Nee, inderdaad.
Eigenlijk hebben al die CISO's jouw naam een bloemen gestuurd. Dankjewel.
Ik heb wel wat bedanktmails. We hebben een feature toegevoegd op de website dat je op de bedanktmail kan klikken.
Maar ik maak er een grap van. Maar ik kan me zo voorstellen dat zelfs CISO in heel veel gevallen in je eigen organisatie vaak niet serieus genomen wordt. Dat je constant moet vechten voor budgetten en dat soort shit. En ja, op het moment dat het dan hier opstaat van ja, jongens, luister eens even. We staan wel te kakken hier.
Op faalkaart.nl.
Ja, op faalkaart.nl. Geef mij mensen, middelen, weet ik wat allemaal, om dit te fixen.
Ja.
Dus misschien vinden ze het stiekem.
Eigenlijk vinden ze het heel fijn. Beheerders vinden het eigenlijk heel prettig, want dit is een middel om budget los te peuteren. Ja. Dat is letterlijk wat er gebeurt. En ook we zien securitybedrijven die hier ook dit gebruiken in hun presentaties. Van kijk, zo staan we ervoor. En om hun eigen diensten daaraan te koppelen, nou helemaal prima. Hartstikke leuk.
Ja, securitybedrijven lijkt me dan iets minder.
Nee, ja, goed. Maar ja, ik heb daar niet zoveel mee.
Wacht even. Je hebt twee hobby's. Dat is gemeentes op een lazer geven op een subtiele en ludieke en eigenlijk best wel vriendelijke manier, maar toch hè, je zaklamp erop schijnen. Volgens mij zit daar geen verdienmodel achter. Dus dat doe je gewoon omdat
er is wel wat gebeurd.
Oké.
Eind 2022 heeft de overheid dit in haar beleid opgenomen. Dus is het in het beleid van de NCTV, in het cybersecurity strategie, is basisbeveiliging als middel aangewezen om transparantie te geven in de stand van zaken van de hele overheid en alles.
Mm-hmm.
Daar is ook een klein budget mee gemoeid en het gaat niet over jaarsalaris of zo. Maar dat budget zorgt wel voor dat die stichting kan blijven draaien.
Mm-hmm.
Dat het leuk is en dat we die pizza's kunnen betalen.
Als je met basisbeveiliging.nl in een stichting gegooid.
Ja, in het Cleanup Foundation heet dat.
Cleanup Foundation.
En het is daarna ook nog een keer in de waarde gedreven agenda. Het klinkt natuurlijk super droog. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekomen. Waarin ook een en ander staat over de toepassing van veiligheidsstandaarden en zo. En wij meten dat dus nu voor de overheid. En daar komt een en ander aan budget uit.
Wat ontzettend vet. Gewoon, dit zijn leuke dingen. Omdat gewoon iemand uit liefde een initiatief neemt. Waarvan je een paar jaar later denkt. Waarom heeft niet 10 andere mensen dit gedaan? Want kijk, ik kan het niet. Laten we dat vooropstellen. Dus ik wil het niet bagatelliseren. Maar in de kern is wat je doet super eenvoudig. Ik bedoel, je hebt libraries om stukjes op elkaar te tekenen. Je kunt een scriptje schrijven om te scannen of iemand zijn TLS wel op orde heeft. En voor de rest hoef je alleen de websites nog maar op te zoeken. Dit is gewoon een kwestie van transpiratie en iets minder van inspiratie. Ik wil je niet tekort doen. Even voor de goede orde. Ja. Diep respect. Maar waarom?
Soms komen dingen heel simpel. Lijkt het heel simpel.
Dit moet. Waarom doet niemand? Waarom ben je de eerste die zoiets doet?
Omdat het in Nederland mag. Dit is iets wat eigenlijk nergens mag.
Hmm.
Je mag in Nederland hebben we responsible disclosure. Dus als je een melding maakt van tevoren van hey, ik vind iets en over 2 maanden ga ik het publiceren, succes ermee. Dan heb jij rechten. En in Duitsland heb je dat niet. En in alle andere landen heb je dat eigenlijk ook niet. Dus in Nederland zit je al in een bevoorrechte positie waarin we eigenlijk verder zijn dan de rest van de wereld. Dus wij kunnen delen transparant maken die bij de rest van de wereld best wel problematisch worden gezien, terwijl dat eigenlijk niet zo is. En dat klimaat wat is ontstaan door responsible disclosure samen met ik wil de gemeente transparant maken. Is gewoon een unieke combinatie die je dus nergens anders ziet.
Maar het transparant, hartstikke mooi. Kaart kleurt nog steeds wel vrij rood.
Ja, dat klopt. Dat komt omdat best wel... eigenlijk om 2 dingen. We zijn heel streng. Als je 1 foutje maakt, ben je rood.
Ja.
Ook.
Oh, okay.
Dus als je 100 domeinen hebt en subdomeinen, ja, dan gaat het snel. Moet je veel doen. Want jij bent zo goed om heel veel aan het internet te hangen. Is goed, moet je het ook heel veel goed doen.
Er hoeft ook maar 1 lek te zijn natuurlijk.
Ja, hoeft er maar 1 te zijn. We testen nu op 25 punten. En daar zit het andere ding. Elke keer als te veel groen komt, voegen we er een meting aan toe.
Je blijft constant op een meetlat.
We verleggen de lat gewoon.
En merk je nou dat het dan ook echt hard gaat met erbij moeten zetten omdat het te groen wordt?
We hebben vorig jaar 20 metingen toegevoegd. Dus dat klust wel. En je ziet ook.
Maar dat ontmoedigt toch op een gegeven moment ook? Nou ja, ik kan me zo voorstellen, als je het een beetje gaat... Want dit is gewoon gamification. Hè? Dit is gewoon de beheerder van gemeente Zeewolde. Die zal zichzelf op de borst kloppen. Want die is eventjes een van de 14 gemeentes of zo... die inderdaad groen kleurt op jullie kaart. Ik zou me zo kunnen bedenken dat je eerst eens wat andere groene plekjes naar boven wilt laten komen. En dat je dan op een gegeven moment zegt van we gaan er een aantal... Hè? Dus dan creëer je een soort van... Anders krijg je zo'n... Ja, zo'n race met Usain Bolt en niemand kan het bijhouden. En dan is er op een gegeven moment ook geen zak meer aan.
Waarom we dit eigenlijk doen, is om bij die organisaties een proces te laten ontstaan.
Ja.
Doe iets elke maand.
Ja.
Besteed elke maand hier tijd aan. Dus,
maar doen ze dat dan ook? Want als het gewoon constant rood blijft, dan krijg je constant maar weer die tik op je neus.
Ja, oké, we geven wel vaak context bij van er is een nieuwe meting en dat heeft dit en dit effect. Okay. En een aantal voorbeelden. Vorig jaar hebben we gegevens gaan meten. We vonden dat we bij 8% van de overheidsarts niet konden bepalen van wie het nou was.
Oh, dat is niet oké.
Okay. Nee, dat is niet handig.
Wat
moet je dan doen? Moet je dan wachten met zo'n vinding? Nee, natuurlijk niet. Dus wat we nou doen is we schalen dat in standaard op oranje.
Mm-hmm.
Of op groen, maar nooit meer op rood. Dat wordt pas na escalatie of op het moment dat er nieuwswaarde aan zit, dan zetten we iets op rood. Maar nooit meteen.
Dus ja, okay.
We houden het wel te doen.
Ik zit dus even door de lijst gewoon als technisch geïnteresseerde nerd te kijken van wat zijn dingen waar je op kijkt. Nou ja, je kijkt dus, heb je DNSSEC, Domain Name Security, HTTPS, hoe goed is het certificaat? Encrypted HTTP support, ik bedoel...
Het zijn ook wat meer down-to-earthing is. Bijvoorbeeld tracking cookies meten we ook.
Tracking cookies.
Of er zonder toestemming tracking cookies.
Oh, wat goed.
Maar ook X-frame option headers, dus voor clickjacking. Ik zie ook website is self-hosted. Maar wat me dan ook opvalt, is je hebt zo'n staatje met welke industrieën doen het nou goed. En dan heeft de overheid blijkbaar bijna 26.000 domeinen. Waarvan ik al denk, Arjen Lubach zou er een item over moeten maken. Heeft hij ook gedaan, daarom maak ik die grap. Mm. En ze hebben in totaal 51.000 services. Ik weet niet wat services dan zijn.
Ja, HTTP, FTP, e-mail,
mijn hemel.
Dienstverleningen.
Dat is toch veel te veel?
Ja.
Maar dat doen
kun
ze
je toch ook niet allemaal super veilig maken?
De overheid vergeleken met cybersecurity.
Beter dan cybersecurity bedrijven. Dat is
by far.
De panter van het hele verhaal.
By far. Dus dat is echt
dat
zo.
Dat is toch raar?
Ja.
Ja. Ja, het verschil is echt enorm. Als je gemeente en de centrale overheid naast cybersecurity bedrijven zitten, dan doet eigenlijk cybersecurity bedrijf het altijd slecht. Bij 20 van de 23 punten doen ze het slechter dan...
Maar er staat ook niet in de wet dat zij dat op orde moeten hebben. Hè?
Ja, maar het is potverdomme.
Heel flauw.
Dat zijn bedrijven die andere bedrijven adviseren op basis van cybersecurity. Maar, dan moet je eigen shit toch op orde hebben.
Jij had net het argument. Je moet van je manager budget lospeuteren.
Ja.
Jij kunt als argument geven. We staan te kakken en het moet van de wet.
Ja.
1 plus 1 is 2.
Ja,
cybersecurity bedrijf, die willen geld verdienen. Er staat niet in de wet dat ze het moeten doen. Is al één van je stoelpoten weg.
Maar ik ben CISO bij een securitybedrijf. Ja, ik zeg, joh, we hebben zelfs HTTPS niet op orde.
Doe niet zo lastig, Sander.
Ik zou me zo kunnen bedenken dat een directeur, de directeur of de board of directors van zo'n cybersecurity bedrijf, daar zullen ook mensen in zitten die, nou doe ik even een aanname, die een klein beetje weten van de hoed en de rand, want die hebben die business opgestart. Het zijn de pioniers. Dus die hebben daar kennis van. Dus daar zou een CISO of een netbeheerder zou helemaal geen argument hoeven hebben voor. Toch?
Als er bij een schilder thuis de muren niet mooi geschilderd zijn, dan maken we er een spreekwoord van. Maar als een cybersecurity bedrijf zijn eigen security niet op orde heeft, dan zijn we allemaal verbaasd.
Nou ja, het zou raar zijn als dus. Stel dat dat er een wet is in Nederland dat als jij bij iemand komt schilderen, dat je eerst je eigen muren moet laten zien. Dat is een heel rare.
Die wet is.
Ik weet niet.
Het
gaat
ook
krom, hè? Want
het is openbaar.
Of je witte of geen witte muren hebt, dat is allemaal prima. Maar het gaat hier om beveiliging. Een slotenmaker zou ook echt een goede sleut op zijn deur hebben.
Ja, dat is de vraag.
In ieder geval beter dan zijn buren. Want dan breken ze bij de buren.
Een schoenmaker loopt thuis misschien wel op de meeste schoenen, maar niemand ziet het.
We gaan nu hele groot. Maar ik merk bij mezelf dat ik hier eigenlijk best wel. Maar ik ben vaak best wel zwartgallig. En ik denk, ja, het gaat allemaal helemaal niet zo goed. Maar ik word hier best wel positief van eigenlijk. Hè, dat we goede wetgeving hebben in Nederland. Dat gemeentes best wel meewerken. Dat we.
Ja.
Dat de kaart ook steeds groener wordt. Terwijl bij mij heel erg het beeld leeft van. We hebben het allemaal helemaal niet zo op orde. Het is allemaal zo lekker zo'n mandje. We lopen mijlenver achter. We hebben de Chinezen en de Russen. Die zitten ongeveer in al onze vitale infrastructuur. Nee, maar zo dat beeld leeft bij mij. En ik denk bij heel veel andere mensen. Maar dat valt dus op zich mee.
Voor dit kan je dus zien dat gewoon met harde cijfers. Dat op ieder geval het basisniveau de overheid weet waar het over gaat. En dat er dus regels en afspraken nageleefd worden. En ja, daarom zie je dat contrast dus bij een niet gereguleerde sector.
En dat mag ook wel eens gezegd worden, want meestal is overheid en IT.
Dat is dus, zij doen het best. In ieder geval op dit punt. Dat is positief inderdaad.
Merk je nou ook, want ik noem het net al, hè, de Russen, Chinezen. De Huib Mulderkolk heeft net weer een hele documentaire gemaakt. En het is oorlog en niemand die het ziet. Merk je nou sinds er meer bekendheid in ieder geval is voor de agressie van sommige landen op cybergebied, dat dit ook serieuzer genomen wordt door gemeentes, overheden, et cetera?
Ja, ze moeten wel. Er komt namelijk ook nieuwe wetgeving aan die Europees is. De eerste Europese wetgeving waar ook daadwerkelijk gevolgen zitten. En dan moeten we nog zien, hè, of wordt het gehandhaafd. Precies. Je kan heel veel wetten schrijven en er niks mee doen. Maar die wet, dat is de Networking and Information Systems wetgeving. En daarin staat zoiets van, als je het niet goed doet, dan ben jij daadwerkelijk strafbaar.
Strafbaar?
Als persoon.
Wow.
Dus als jij eigenaar bent van al die systemen en je bent bewust nalatig, dan zitten daar gevolgen aan wat nu niet zo is.
En dat is voor overheden of ook voor bedrijven, zeg maar?
Ik weet het eerlijk gezegd niet. Volgens mij is het voor iedereen, voor alles.
We hebben die cybersecurity bedrijven, die hebben nog even wat te doen, denk ik.
Ja, die gaan natuurlijk allemaal marketing. Die
CISO's en masse de gevangenis in, denk ik.
Dat is spannend. Gaat dat gebeuren? Hoe ver gaat het? Of blijft het een papieren tijger en is het een mooi idee? Of is het niet uitvoerbaar? Of is het niet meetbaar? Het is heel lastig, hè? Moet je nou eerst dan een heel dure consultancy toko erop zetten voordat je een boete mag uitschrijven? Ja, dat zijn dingen, dat zijn mijn vragen die nog beantwoord moeten worden.
Ik weet niet of jij iets mee hebt gekregen van de recente hack bij Limburg.net.
Nee.
Nou, dat is in België, overigens. Dus Belgisch Limburg. Daar hebben ze een belachelijk hoeveelheid data hebben ze daar gestolen. Inclusief Rijksregisternummers. Dat is zeg maar de equivalent van onze BSN.
Echt?
Nice.
Heel pijnlijk. Ja. Is ooit begonnen met, ja, het is nu zo erg. Als in, dit is de grootste hack ooit. Dit soort dingen. Ik kan me zo voorstellen dat ik ben soort van een klein beetje blij hiermee. Vooral als het in een ander land gebeurt en niet hier. Maar dat ik dan zou denken van, nou, de Nederlandse gemeenten die zien dit ook. In België is sowieso zo lekker zo'n mandje. Ik bedoel, daar wordt heel veel ingebroken in ziekenhuizen, weet ik ook. We hebben geregeld dat we bij klanten gewoon volledige nieuwe servers weer op moeten bouwen, omdat ze dan voor de zoveelste keer gehackt zijn.
Ja, weer ransomware.
Het zit daar gewoon echt niet op orde. Maar dit moet volgens mij echt een horrorscenario zijn van wat kan er allemaal gebeuren? Want al die gegevens die vooral bij gemeenten zitten, maar ook bij de overheid, dat is allemaal hele dat is hele gevoelige informatie.
Je ziet dat pas dat men echt gaat leren. Ja. Bij Moerdijk en zo. Die hebben heel bij ons ook heel lang op groen. Ik weet niet of ze nu groen zijn, maar dat was een van de eerste die gewoon altijd eigenlijk op groen stond. En wat is het? Twente of zo was ook iets mee. Ik weet het ook niet meer precies. Maar juist waar die incidenten zijn geweest, daar zie je dus dat er in één keer bewustzijn is ontstaan. En die kunnen dus ook vertellen over de praktijk van wat gebeurt er nou in zo'n scenario en wat betekent dit en hoeveel kost dat nou? Ja, die kosten die dan ontstaan bij zo'n echte hek, ja, dat gaat nergens over. Dat zijn gigantische bedragen. Het is veel, veel duurder om het netjes op te ruimen dan die ransomware gasten te betalen.
Ja, potentieel ze hebben in geval, al het geld.
Ja, ze hebben het overigens ook, de Limburg was net, heeft volgens mij de hackers dus ook inderdaad niet betaald. Want daarom is het ook gelekt.
Ja.
En dat is van, je moet een beetje voorstellen, van 311.000 Belgische huishoudens zijn gegevens gelekt.
Dat is wel heel pijnlijk.
En dat gaat over gerechtelijke en notariële documenten.
Pittig.
Ja, dat mooi spul.
Ja. Dat is echt niet oké. Okay. Ik bedoel, dat wil je. Sterker nog, een panellid van Tech45 die had ook de data bemachtigd om te kijken zit erin. Die was heel nieuwsgierig. Van ja, mogen we dit doen? Mogen we hier eigenlijk gaan zitten kijken, gewoon om te zien of ik mezelf kan terugvinden? Maar dat is gewoon zo te vinden.
Nou ja, ik weet niet of. Kijk, waar zit het probleem dan? Hè? En dat kan natuurlijk zijn inderdaad die USB-stick die wordt opgepakt. Een oude server, ja. Dus geen patches. En dus is er een kwetsbaarheid. Die kan je makkelijker uitnutten. En vervolgens stond daar toevallig ook nog een lijntje naar een ander systeem daarachter. En harken maar. Dat is een bekend scenario wat je nu weer ziet. En in de industrie hoor je dit wel een paar keer per jaar inderdaad. Maar dat is niet het niveau basisveiligheid. Het heeft daarmee te maken. En je kan misschien met bepaalde basisveiligheidszaken. We hebben bijvoorbeeld een meting gedaan met login portals.
Mm-hmm.
We kijken van waar kan je nou inloggen als burger? En niet als DigiD, maar de rest.
Mm-hmm.
En we vonden toen dat 300 PHP-admin installaties op overheidswebsite open stond. Dat is een beheerderstoel voor databases. Het heeft niets op het internet te zoeken.
Nee.
Dat is echt alleen voor ontwikkelaars.
Als je die scan nu nog zou doen, zou je er dan substantieel minder vinden? Of?
We hebben toen nog even een meting erna gedaan. En toen was 10% weg. En er komt ergens dit jaar nog een herhaling van die meting. Maar die is redelijk intens. En de hoeveelheid klachten die we dan krijgen is altijd gigantisch.
Mm-hmm.
Omdat het een heftige meting is. En dan worden we weer zo geblokt en zo. Dus dat zijn we eerst goed aan het inregelen, zodat die meting mooi door kan blijven lopen.
Wat je bij natuuractivisten tegenwoordig heel veel ziet, is dat ze de rechtbank ook gebruiken als tool om af te dwingen dat er verandering wordt doorgevoerd. Er is hier ook wetgeving voor. Je hebt nu een kaart met wat er niet goed gaat. Is dat iets wat jullie overwogen hebben ooit?
Er is wel iets wat daar speelt. Er is nu die cookie-wetgeving.
Mm-hmm.
En er is HTTPS-wetgeving. Verplicht. Ja. De cookie-wet zou gehandhaafd moeten worden door de autoriteit persoonsgegevens. Maar er is nog geen boete uitgedeeld.
Ja.
Dus de grote vraag is, wanneer gaat dat gebeuren? En is dat redelijk, gezien de schendingen nu wel dagelijks te meten zijn. We weten precies wie. We weten wat ze doen. En we houden dat netjes bij. En meten om de paar dagen meten we dus al die sites. Ja, als daar geen actie in zit, is de kans heel groot en heel realistisch dat ik of andere mensen daar een keer naar de rechter stappen van hey, er is wetgeving. Jij had dit goed moeten doen.
Wordt niet uitgevoerd door de overheid.
Ja, jij had het goed moeten doen. Je kan dat zo doen via de rechter. Of je kan zeggen tegen een hoster bijvoorbeeld van hey, jullie hosten websites van politieke partijen die illegale praktijken erop. Willen jullie dit wel hosten?
Ja, nee, maar dat is echt pijnlijk, ja.
Die politieke partijen hebben die wetten zelf geschreven.
Ja. Dus daar mag je ze er ook aan houden. En ja, dan er moet dus een weg gevonden worden waarop het een impact heeft. En transparant maken is denk ik stap 1. Dat doen we nu. En dat heeft al gevolgen. Mensen gaan aan de slag.
Op dat zie je. Het wordt minder.
Het wordt er inderdaad minder. En nu hebben mensen ook de kans. Want het is heel moeilijk te meten wat nou een tracking cookie is.
Mm-hmm.
En de meeste developers die sites maken hebben allemaal van die cookie blocking dingen. Dus die zien ze nooit.
Ja.
Ja. En dus er glipt wel eens iets doorheen. Dat is niet. Ja. Dat is gewoon. Ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat er geen kwade opzet is, maar dat het gewoon een foutje is.
Ja.
Maar dan wel heel vaak gebeurt. Hè.
Ja, en een website kan ontiegelijk veel cookies plaatsen tegenwoordig. Elge, ik vind het altijd heerlijk om zo'n enthousiaste, veelzijdige nerd aan tafel te hebben. Ik heb ook inmiddels moeite van, als je nou vraagt, wat doet deze voor werk? Ik weet, je bent ook Python developer, dacht ik.
Ja, ja.
Maar wat houdt jou bezig in het dagelijks leven? Je bent 24/7 aan nerden.
Ik slaap gewoon niet. Ik ben gewoon gestopt met slapen.
Oh, dat is ook een waste of time, joh.
Ja, dat is de tip.
Ja.
Oh, dat had ik eerder moeten verzinnen.
Ja.
Mijn kinderen hebben geprobeerd me daarbij te helpen, maar ja.
Wat goed van ze.
Ja, ja, precies.
Die slapen ook niet.
Nee, veel te weinig. Hey, ik heb nog een aantal hele leuke vragen van luisteraars. Ik wil die graag meenemen naar de bonusaflevering. Want mensen die zitten te luisteren en die vriend van de show worden, kunnen daar nog een lol mee op. Maar in ieder geval tot zover bedankt, Elger.
Graag gedaan. Super tof.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurriaan Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders, daar zit hij, en Sander Bijleveld. Ook leuk dat jullie er weer waren. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Elger Jonker. Maar we kennen hem ook als Stitch. Zit ook bij ons op de Slack. Superleuk. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ja, op de websites.
De websites.
Ja.
Allemaal.
Ja, ja.
De hele overheid is lek. Ik heb overal mijn naam opgezet. Hartstikke idee.
Elger Jonker.
Die face, die shit.
Naar elger.txt op iedere domein van de website van de overheid.
Nu en dan kom je iedereen tegen.
Elger was hier.
Precies.
Komt wel goed. Hey, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. Join onze Slack. Er gingen 2300 charmante, capabele en gezellige nerdje voor. Die stellen vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show, dan behoor je tot de crème de la crème onder de luisteraars. En dan mag je in het clubhuis. Kom je naar 4 meetups per jaar. Krijg je stickers en bierveeltjes door je brievenbus. Geen reclame. Eerder dan de rest. Elke week een bonus. Merch staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.